Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jou, de gasten, de luisteraars via het internet thuis of elders hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant dominee Floor, de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 62 vers 5 en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 27. En daarvan het vijfde en het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. En ook het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27 zingen wij, versen 5 en 7. Gemeente, wij willen ook in gemeenschap met de Nederlandse kerken deze middag belijdenis doen van ons geloof. Met zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen wij van Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dat is toch wel een mooie zin eigenlijk, als u daar ook bij stilstaat. Hebt u ook zo wel eens die antwoorden mogen ontvangen? Heb je dat opgemerkt? Heb je dat gezien? Ontdekt? Dat de Heere met u door het leven heen trekt. En zo ook zijn antwoorden door de schrift, door de prediking of door een gesprek ook geeft. We zingen Psalm 85 vers 3 na zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. En ieder spreekt met mij. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Mooie antwoord luidt, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zalig maken Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen mij tot zaligheid moet dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om hem voortaan toegewijd te leven. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, opnieuw op deze uw dag komen wij ook weer als gemeente samen. En we danken u, Heere, dat u ons ook deze dag hebt gegeven. waarin we ons in het bijzonder mogen richten op u en ook op de lof aan u, omdat u het waard bent om ook eeuwig gediend te worden. U bent een goede tieren, God en Vader, die zo rijk in Jezus Christus naar ons toegekomen bent in deze verloren schepping, vol van zonde en schuld. U had het zo goed en zo schoon gemaakt, en Heer, dan past het ook dat we belijden dat wij zo ook van u zijn afgedwaald, maar dat u ons Christus hebt gegeven, opdat er verzoening zou zijn tussen de mens en u, tussen ons en u, tussen mij en u. En Heere, dan bidden we of u ook zo ons de ogen wilt openen voor de werkelijkheid en de realiteit waarin mensen leven, waarin we ook zelf staan. Dat ook de ogen open gaan wat de enige troost is in leven en in sterven. En dat hebben we nodig en dat hebben we ook elkaar voor te houden, steeds opnieuw. En daarom bidden we, Heere, wil dat woord dat u ons ook hebt geschonken, hartelijk dank daarvoor, maar ook voor ons doen opengaan. Soms kan dat woord ook moeilijk zijn voor ons en staan er dingen in die we moeilijk kunnen begrijpen. En is het ook een leerproces, Heere, om ook steeds meer van u te ontdekken. Maar aan de andere kant wil uw woord ook heel eenvoudig zijn. En wilt u maar een enkel woord soms ook, Heere, gebruiken om ons te wijzen op wat u gedaan hebt in Jezus Christus, opdat we verzoend zouden zijn in hem. Maar wilt u ons dan wel in dankbaarheid ook leren leven, om ook voortdurend uw woord te onderzoeken, om stevig gebouwd te worden in het allerheiligst geloof, dat we mogen weten tegen alle aanvallen die er kunnen zijn, ook vandaag aan de dag, ook op uw gemeente, op de gelovigen, op de mens die worstelt ook, Heere, met alle dingen in zijn leven, als het gaat ook, waarom laat u het toe en waarom gebeurt alle deze dingen, dan kunnen we soms ook niet alle dingen begrijpen en doorgronden. Daarvoor zijn we ook mens, Heere. En leert u ons dan ook onze plaats kennen, maar wil ons wel vervullen met de wijsheid van u. Geef ons uw Heilige Geest, die wij zo nodig hebben, om ook eerlijk te zijn, ook naar onszelf en naar elkaar. Om ook te ontdekken wat er ook in ons leven niet goed is, opdat we meer en meer geheiligd worden, opdat we in een dankbaar leven u leren dienen en volgen. En Heere, dan zijn daar ook die aanvallen en die krachten van de vorst der duisternis, die ons ook persoonlijk zo kunnen bespringen en het ook soms moeilijk kan maken om dan toch staande te blijven in dat geloof. Zo ik niet had geloofd, dat mochten we zingen met elkaar, dat in dit leven ook Gods gunst en hulp mij genieten zou. Waar zou ik dan gebleven zijn? Ja, Heere, dan zouden we de ellendigste zijn van alle mensen. Dan waren we mensen zonder hoop en dan hadden we niets. Maar u wilt ons alles geven in hem, Jezus Christus. Geef dat ook zo jongeren en ouderen en kinderen onder ons geraakt worden door die liefdevolle boodschap. En dat we zo ook in de praktijk van het leven, van alle dag, daar ook mee leren wandelen, mee leren omgaan. Daar ook onze beslissingen op leren nemen. Dat we leren luisteren naar u, naar de antwoorden die u wilt geven. Merk op mijn ziel. Zo zongen we het. Als het ware ook tegen onszelf. Merk op mijn ziel wat antwoorden u geeft. En geef dat we dat ook mogen gaan merken, mogen gaan proeven in ons leven. Dat u ons bij de hand neemt, dat u ons voortleidt. En dat u ons ook voorbereiden wil op de eeuwige toekomst die wacht, het eeuwig zalig leven. Dat we toch ook altijd, Heere, in uw koninkrijk mogen zijn. En dat kan hier al beginnen, door de wandel met u. Wil ons zo zegenen en help ons ook op de kansel om de juiste woorden te spreken. Maar geef ons ook een open hart, een open oor, Heere. En wil alle irritatie, alle dingen die ons kunnen verhinderen om onbevangen te luisteren, of die ons doen afdwalen naar andere zaken, wil dat verhinderen. En geef dat we zo een goed uur met elkaar mogen hebben. Versterkt en bemoedig ons door uw troostvol woord. Wil ons zo genadig zijn. We hebben het niet verdiend. We moeten dat eerlijk belijden. Maar Heere, wij vragen dit toch ook altijd met het oog op hem, op Jezus Christus, uw lieve Zoon, die zo zijn leven gaf, zijn bloed gaf voor al onze zonden. Hoor ons in genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik lees met u deze middag uit de brief van Paulus aan de gemeente te Rome, Romeinen 14. Ik doe dat ook eigenlijk een beetje met het oog op de versen 7 en 8, omdat ik ook weer een begin, een nieuwe start wil maken, ook met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. Te lang over na zitten denken, maar ik weet ook dat de gemeente gebouwd wordt door ook dat geloof dat zo dierbaar is. De catechismus wordt ook vandaag aan de dag nog in vele talen vertaald, waar het evangelie toch kort en bondig mag worden vertolkt en wat dat geloof inhoudt. En er is een grote vraag naar, met name bijvoorbeeld ook in Latijns-Amerika, maar ook in China, waar men soms verrast wordt door de kracht ook van dit leerboekje. En daarom wil ik toch ook altijd maar weer behandelen met elkaar. En daar probeer ik altijd ook een gedeelte van uit het woord bij te nemen. Want het woord is natuurlijk leiding en sturend in dit alles. Het woord heeft altijd het allerlaatste woord. Het is een belijdenisgeschrift, hoe mooi en krachtig ook. Maar het mag ondersteund worden door de boodschap, juist ook van de Bijbel. Daar is het op gestoeld. Ik lees met u uit Romeinen 14. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen geest ten volle in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in de ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan. En weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd wordt. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zonde voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit het geloof doet. En alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Je ziet dat Paulus om een eigenlijk, zouden wij zeggen, een wat geringe zaak. Wat maakt het nou allemaal uit? Wat iemand nou eet of niet eet? En waar maken mensen zich dan allemaal druk over? Over of dit nou wel mag, of dat nou niet mag? Maar dan komt daar wel die scherpe boodschap, maar vol van liefde, van Paulus, die zegt, ja, maar bedenk nou toch, niemand van ons leeft immers voor zichzelf. Ik doe waar ik zin in heb. Ik maak wel uit wat ik doe. En dan moet een ander zich maar niet aan storen, of wat dan ook. Oh, wacht eens even. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, wij leven voor de Here. En als wij sterven, sterven wij voor de Here. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here. Dat is je enige troost in leven en in sterven. Dat ik van de Here ben. Voordat we er samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden, zoals reeds ook is meegedeeld. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 89 en daarvan het derde, het zevende en het achtste vers. Psalm 89, 3, 7 en 8. De gemeente, misschien hebt u het ook wel gehoord, die reclame, dat je, als je toch wat meer aan bezinning wil doen en ook wil komen tot een bepaalde rust, ook in je leven, dat je je kunt ingaan schrijven voor een zen-cursus. Je kunt het op het internet ook vinden, waar de dichtstbijzijnde cursussen kunnen worden gegeven. En dan, als je zo'n reclame hoort, dan denk je onwillekeurig, het is toch zo dat ook vandaag aan de dag er mensen zijn die iets missen. Men is toch een beetje uitgekeken, misschien op het materiële. Men wordt misschien ook wel helemaal in beslag genomen door al het werk dat altijd maar weer af moet, de targets die gehaald moeten worden, de stress die dat met zich meebrengt. Mensen kunnen het leven niet meer aan. Mensen lopen vast, ook in alles wat ze hebben te doen. Natuurlijk het huishouden, de baan, en soms zijn er twee banen. Nou, u begrijpt wel, het is ontzettend druk vandaag aan de dag. En er moet rust zijn, rust in je leven. En kun je dus inschrijven voor een zen-cursus. Dat is typisch iets van onze tijd. En wat ook uit het oosten is overgewaaid, maar met het doel is om mensen weer die rust te geven. En ik zou haast willen zeggen een beetje troost te bieden in deze hectische tijd en in deze hectische wereld. Nou, toen ik daaraan dacht, dacht ik, ja, nou wordt het toch ook wel weer eens tijd om eens te kijken wat heeft de kerk te bieden. Want waarom kunnen wij al die mensen nou niet bereiken? Want als er iets is wat al die mensen toch nodig hebben, wij mogen toch weten wat wezenlijk is. Waar je echt rust kunt vinden. Waar je je leven op kan bouwen. Waar je richting aan kan geven. Daar hebben wij geen zen-cursus voor nodig. Maar het is soms wel goed om ook een cursus te hebben van hoe staan we nou in het leven? Waar staan we nou voor? En wat wil de Bijbel ons bieden? En zo zet eigenlijk ook de catechismus in. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Heel persoonlijk ook, hè? Wat is uw enige troost? Jouw troost? Waar halen we het vandaan? En dan ook het enige. De wereld biedt veel. Maar het gaat hier maar om één zaak. Wat heel wezenlijk is en wat bepalend is voor je hele leven. En dan wordt er gesproken over troost in leven en sterven. Nou, zegt iemand, ja, troost, troost. Heb ik dat nou nodig? Ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn in de kerk die het soms moeilijk hebben. Die soms door diepe dalen heen gaan. En dat weten wij ook van elkaar. Daarom zijn we er ook dankbaar voor dat we het woord hebben. En dat je bij mensen die soms door diepe dalen heen gaan, door rouw en smart of diepe vragen of depressies of noem maar op, dat je met het woord kan gaan. En dat je toch ook zegt, hier kun je het vinden. Maar er zijn er natuurlijk ook heel veel in de kerk en ook wanneer je bijvoorbeeld nog gewoon jong bent. Nou, je hebt een goede vakantie gehad en er zijn allemaal luxe dingen en we hebben van alles. Het leven lacht je toe, je begint aan een nieuwe studie en je gaat naar de universiteitssteden. Je voelt je vrij als een vogeltje in de lucht. Je hebt troost, ik geniet van het leven. Als je nou gevraagd had, dominee, wat is nou je drijf in het leven? Waar ga je nou voor? Nou, dan ging ik er wel even voor zitten, want ik heb nog wel wat te wensen misschien. En ik heb nog wel bepaalde doelen die ik wil halen in mijn leven. Nee, ik heb een drijf om mijn opleiding te halen. Om een goede baan te krijgen. Om misschien ook te komen tot een goed huwelijk. Om ook zo wat uit het leven te halen. En natuurlijk heb ik daar misschien ook God wel voor nodig. Maar waarom, wat is je troost? Dat veronderstelt dat ik verdrietig ben. Nou ja, dat is nou juist precies wat eigenlijk ook de catechismus ons wil leren. Maar niet de catechismus hoor, ten diepste wat het woord van God ons wil leren. Want we zijn in de kerk om ook een stukje werkelijkheid te ontdekken. Om ons de ogen te openen voor de wereld waarin je staat en voor het leven wat we lijden. Natuurlijk zijn er elders in de wereld heel veel zorgen en problemen. Afrika, Latijns-Amerika. Als je ook denkt bijvoorbeeld aan een land, dat is misschien een mooi voorbeeld, van Venezuela. Ja, je zal maar daar zo'n machthebber hebben die alleen maar voor zichzelf gaat en alleen zichzelf ziet terwijl heel het land instort. En dat de mensen denken, jongens, waar gaat het nou allemaal naartoe? We hebben niks. Misschien zijn die mensen nog wel ontvankelijk voor een boodschap, voor troost. Hoe hou ik me staande in zo'n situatie? En als je in een vluchtelingenkamp zit, dat je dan ook zegt, hoe krijg ik toch troost? Door middel van een stukje brood of water of hoe dan ook. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je ook iets van die ellende van deze wereld ziet en dat die mensen daar misschien nog wel ontvankelijker zijn en meer openstaan om te luisteren als iemand zegt, wat is je troost? Nou joh, vertel me dat nou toch eens even. Want dat zou ik wel willen weten, want dat heb ik nodig. Maar ja, als je in het vrije Westen leeft en als we het natuurlijk met elkaar zo ontzettend goed hebben in alle opzichten, zit je natuurlijk helemaal niet na te denken of je ook wel wat mist. En dat is nu wat de Bijbel ons wel wil leren en ons de ogen voor opent. Besef je dat als je niet gelooft, als je zonder God bent, als je misschien wel alles hebt wat de wereld je biedt, maar je kent God niet, dat je dan eigenlijk diep ongelukkig bent. En die boodschap, om dat nou te vertalen in deze tijd, is best lastig. Dat weet ik ook wel. Want daar is soms geen openheid voor. Doe waar je zin in hebt. Wees vooral jezelf. Doe wat je leuk vindt. En laat je niet leiden door, nou, wat dan ook. En dat is de geest van deze tijd. Dus als je gaat preken en verkondigen van mensen, als je God niet kent, als je Jezus niet kent, dan ben je er diep ellende aan toe. Maar erken je dat? En dat is niet alleen de erkenning daarvan, maar dat je dat ook nu gaat beleven, hè? Gaat merken in je leven. En misschien heb je dat al gemerkt. Ik zou er niet aan moeten denken, als ik God, als ik Jezus niet ken, dan heb ik niks. Misschien heb je wel zo'n moment gehad in je leven, misschien wel door een preek, hoor, ik zou zomaar kunnen, of doordat je de Bijbel las en zei, ja, werkelijk verdraaid, als ik niet dat geloof heb, dan ben ik verloren. Dan heb ik niks. En daar moeten wij van doordrongen zijn. En dat is natuurlijk niet een boodschap die aangenaam is, die mensen fijn vinden om te horen. Wat moet u me nou vertellen dat ik er ellendig aan toe ben als ik niet geloof? Als ik niks met de Bijbel heb? Niks met het woord van God? Voelt u? Dat is die spanning. En toch is het de taak van de kerk, in een cursus misschien, om dat toch met elkaar wat duidelijk te maken. En dan kun je misschien best ook wel eens wijzen naar, nou, al die mensen die een zendcursus volgen. Waarom zouden ze dat willen gaan doen? Ze voelen zich toch schijnbaar niet zo gelukkig. En laten wij nu iets hebben, waarvan ik zeg, dat gaat alles te boven. Het geluk dat je kunt vinden in Jezus Christus. De boodschap van vanmorgen. Welzalig hij die niet wandelt in de raad van de boze. En God kent de rechtvaardige. Wat is uw enige troost? In leven en in sterven. Dus de vraag is relevant. Ik snap het natuurlijk wel. In de middeleeuwen waren de mensen daar veel meer ontvankelijk voor. De catechismus is natuurlijk in de tijd van de reformatie opgesteld door Zacharias Ursinus en Casparo Levianus. En En dat was in een tijd waarin de gezondheid natuurlijk ook niet alles was. En waarin de kerk, de toenmalige kerk, de Rooms-Katholieke kerk, zei van dit moet je doen en dat moet je doen. En waarin de dreiging van de hel ook zo voortdurend voor ogen werd geschilderd, opdat je maar geld zou storten en noem maar op. Ja, dan was het juist ook een verademing toen ze hoorden. Vertel ons, troost, wat is dat? Vertel ons van die troost. Zoals ooit ook de profeet Jesaja door de Heere moest zeggen. Roep haar toe, troost, troost, spreek naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dus een hele relevante en een belangrijke vraag. In leven en in sterven. Want dat is natuurlijk het volgende. Wij zijn natuurlijk vaak gericht op troost voor dit leven. Als je maar door een moeilijke periode heen komt. Maar de troost waar de Bijbel over spreekt. Ja, die gaat dieper. Dat is niet alleen maar troost bij je ziekbed. Ja, ook dat hoor. Dat is niet niks. Als je op je ziekbed ligt, dan heb je soms ook het woord van God nodig. Dat je geholpen mag worden, dat je misschien beter mag worden. Dat is belangrijk. Of als je, nou, noem maar op, al die problemen van tijdelijke aard. Maar de troost waar het hier over gaat, waar het in elke preek eigenlijk behoort over te gaan, dat is dat er troost is ook als je sterft. In deze tijd zou men zeggen doodgaan, maar dat vind ik een nawoord. Als je sterft. En als je rekenschap moet afleggen van je leven voor God. Dus het gaat over troost in leven en in sterven. Zijn we er klaar voor? Als je er nou nog niet klaar voor bent, dan is het goed dat je er bent. Want er zijn er natuurlijk onder ons waarvan ik denk dat ze er klaar voor zijn. Nou ja, ze lopen wel aan tegen een aantal zaken, daar zal ik straks nog wel wat over zeggen, in hun leven. Maar ten diepste, nou, ze kunnen niet zonder dat avondmaal, ze kunnen niet zonder Jezus. Ze weten het, ik ben geborgen in hem. Nou kijk, en dan kom ik tot het antwoord wat de catechismus ook geeft. En waar de schrift ook zo rijk over spreekt. En waar Paulus in zijn brief aan de Romeinen ook over spreekt. Want wat is het antwoord? Dat is zo'n schitterend antwoord. Daar moet je gewoon over nadenken. Moet je eens lezen en herlezen. En eens een keer op een andere toon lezen. Dan voel je soms ook de kracht ervan. Dat ik met lichaam en ziel, met mijn hele leven, zowel in leven als in sterven, en daar komt het toch wel om, niet mezelf toe behoren, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat is het. En daarmee is de toon gezet natuurlijk ook voor alles wat nog verder wordt uitgelegd en verteld. Bij het begin van de cursus wordt gezegd, mensen, daar gaat het om. Dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Kijk, en dat staat nou ook juist haaks op deze tijd. In reclame zie je het voorbij komen. Wees jezelf. Doe waar je zin in hebt. We leven in een vrij land. We mogen bepalen wat wij zelf willen. En wat we zelf doen. Ieder mag zichzelf zijn. Hoort u? Zo klinkt het ook letterlijk, hè? In reclameboodschap. Ieder mag zichzelf zijn. Dat is de geest van de tijd. Want dan ben je vrij. Weet u, dat is nou juist eigenlijk iets wat een demonische uitdrukking is. Zou ik haast willen zeggen. Die doet voorstellen dat als jij van jezelf bent en dat je jezelf eigenlijk helemaal centraal stelt, dat je je eigen ik centraal stelt, dan ben je vrij. Maar het is niet waar. Je bent niet vrij. Je bent eigenlijk dan gebonden door die macht van de boze die je influistert. Doe maar waar je zelf zin in hebt. Wees vooral jezelf. Laat je door niets en niemand ook maar wat zeggen. Je bent niet gebonden, toch? Je bent vrij. Dat is de omgekeerde wereld. Want de Bijbel leert ons juist dat we gebonden zijn aan die macht van de duisternis die ons in onszelf doet geloven. Maar we moeten juist leren om te geloven dat we van Hem zijn. Dat Jezus over mijn leven gaat. Dan ben ik vrij. Het is misschien verleden jaar dat ik ergens, toen ik in Rotterdam liep, daar zag ik net een arrestatie. Dan zag ik een man op de grond liggen, natuurlijk allemaal toeschouwers eromheen, politie, helemaal gebonden. En dan zag je iemand, ja, die is nou niet meer van zichzelf. Die is nou gebonden aan alles. Die zal in de cel wel overdenken, nou heb ik geen vrijheid meer. Had natuurlijk iets gestolen in de winkel, zoiets zal het wel geweest zijn. Maar hoe het ook is gebonden. Maar dat begrijpen we. Maar ik moest ook nog wel eens denken aan het verhaal van Luther. Die werd ook bedreigd in zijn leven. En toen gingen zijn vrienden, gingen een overval plegen op het rijtuig waar Luther in zat. Met het doel natuurlijk, opdat Luther niet in de handen van een vorst zou komen en gedood zou worden. Maar dat hij in de handen van zijn vrienden zou komen. Die hem zouden beschermen. En die hem zou brengen naar de Wartburg. En dat hij vrij zou zijn. Nou, en dat is wat Christus nou wil doen. Die wil jou, als het ware, gevangen nemen. Die wil jou arresteren. Niet opdat jij in die zin niet meer jezelf mag zijn, maar omdat Hij de eerste wil zijn over je leven. Opdat Hij jouw leven zal laten opbloeien. Opdat Hij jouw leven talenten zal laten doen groeien. Opdat Hij jouw leven zo wil vormen en klaar wil maken als een kind voor de eeuwigheid. Dat is zo mooi. En dat je zo ook het eigendom van Christus mag worden. Nou, en dan zien we ook wat Jezus daarvoor over heeft gehad. Hè? Dat wij niet meer van onszelf, dat ik niet meer mezelf toebehoor, maar dat ik in bezit mag zijn, zoals een kind in bezit is van zijn ouders. Zoals ik in bezit mag zijn van mijn Here. Want dan gaat het woord Jezus een rol spelen, maar ook het woord Here. Dat Hij alles over mijn leven zegt. En daar mag je dankbaar voor zijn, hoor. Dan ben je niet meer van jezelf. Dan ben je ook niet meer gebonden aan die geesten die jou als het ware naar het verderf willen toevoeren. Maar dat je vrij bent in Hem, die zegt, jongen, mijn kind, ik hou zoveel van je. Ik heb je zo lief. Ik wil je alles geven. En daarvoor heb ik alles over gehad. Daarom zet de catechismus ook in, hè, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet mezelf toehoort, maar mijn getrouwe zalig maken Jezus Christus. En hoor dan wat Hij voor je hebt over gehad, die met zijn kostbare bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Twee dingen dus. Met zijn bloed, met zijn leven. Kruisoffer van Christus. Daarom natuurlijk altijd zo belangrijk, hè? Dat wij stilstaan bij het offer en het lijden, het sterven van Jezus. Want daar zit onze verlossing, onze redding in. Dat is een dierbaar, kostbaar bloed geweest. Dat is een vriend die alles voor jou heeft overgehad. Om jou voor eeuwig te redden en te behouden. En Hij heeft je van de zonde verlost. Ah, daar kun je behoorlijk mee tollen hoor. Als je Christus leert kennen, dan leer je ook bij het ouder worden meer en meer wat die strijd inhoudt. En dat is niet gering. Dan is het dat je menig keer ook bidt, o God, reinig mij maar meer en meer. Wilt u mij maar meer en meer vervullen met de Heilige Geest? Wilt u mij maar dicht bij uw woord houden? Het kwade dat ik niet wil. Dat ik het vanmorgen ook even over. Dat doe ik nu. En het goede wat ik wil, dat lukt me maar niet. Snapt u? Dat je wel eens denkt, ah, wat zal het heerlijk zijn als ik in de eeuwigheid nooit meer zonde hoef te doen en altijd hem de lof mag toebrengen. Verlangt u ernaar? Zie je ernaar uit? Heb je er zin in? Hij zei, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Maar hier staat het, dat hij van al je zonden verlost heeft, met zijn dierbaar bloed. En mij ook uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. Nou ja, die moet ontmaskerd worden. Dat probeer ik dus natuurlijk nu ook door bijvoorbeeld die zendkussens aan te halen. Door te laten zien wat de geest van de tijd is. Doe vooral waar je zelf zin in hebt. Om daar tegenover die boodschap van God te laten klinken. Man, vergis je niet hoor. Weet dat als je Jezus kent, dat dat de echte vrijheidspas is. En dat wil hij je bieden. Want dat geeft vrede in je hart, in je ziel. Dat is het echte leven. Dat is geloof. Maar dat hij ons verlost van de heerschappij van de duivel. Nou ja, we weten natuurlijk, de ene zit meer in die macht van de zonde dan de ander. Dat is natuurlijk nog wel eens verschillend. En niet iedereen is hetzelfde. Als je nou een heel sterk voorbeeld wil hebben, dat zijn die mensen die, ja, daar moest ik dan ook wel aan denken. Daar gaan we meer en meer naartoe. Nederland, dat hebben we toch gehoord. Het is een narcotica staat. We verdienen onderhand veel meer aan de drugs en aan alles. Als in het gewone reguliere leven. Ja, als er maar geld valt te verdienen. Als we het maar een beetje snel kunnen. En ondertussen schieten we mensen overhoop. En komt het in de vezels van de samenleving. En dan zitten we met elkaar na verloop van tijd en zeggen, jongens, we moeten er toch heen, we hebben het niet meer in de hand. Ja, dat is nou dat beleid dat we jaren gevoerd hebben. Want dat moest kunnen, hè? Dat is de vrijheid van de mens. En daar moeten we toch mogelijkheden voor zoeken. Maar voordat je het weet, zit een hele samenleving in een netwerk dat nergens toe deugt en waarmee onze kinderen en onze jongeren, ja, zo zegt de wereld het, kapot gaat. En dan zie je die duizenden mensen, jongeren en soms ook nog wel ouderen, dan zie je ze dansen op partycentrums. En dat is dat een geluid en een toestand. En ze hebben ondertussen de kick van het pilletje en ga zo maar door. En dan zie je al die duizenden mensen die denken dat ze van zichzelf zijn. Maar ze zitten midden in de duisternis. En weten niet wat die liefde van Jezus is. Nou, daar raak je bewogen over, gemeente. Die heerschappij van de duivel kan dus sterk zijn. Maar die heerschappij van de duivel die kan ook zo slim ook in ons leven binnenkruipen. Met allerlei kleine dingetjes. Maar als je geleid wordt door de Heilige Geest, dan wordt dat wel steeds meer opgescherpt. Dit klopt niet, dat klopt niet. En dan blijf je maar bidden, Heere, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons, mij, niet in verzoeking. Verlos mij van de boze. Ja, dan blijf je wel bidden hoor, ook al ben je een gelovige. Dan ben je er niet dat je zegt van, jongens, ik ben een gelovige. En kijk eens, halleluja, je bent klaar. Nee, integendeel. Een gelovige weet van strijd. En weet van dat gebed dat Jezus ons geboden heeft te bidden. Verlos ons van de boze. Zonde en duivel, daarvan wil hij ons verlossen. Maar dan nog meer. Met zijn dierbaar bloed heeft hij dat alles gedaan. Maar hij, Christus, maakt het ook dat die hemelse Vader God voor ons een vader wordt. Een vader die er is voor zijn kind. Op Twitter kwam het even langs, u hebt het misschien gelezen, maar de senator McGain in Amerika is overleden. Nou, was die ooit eens dat hij voor de nominatie voor president ging. Maar zijn dochter, die schreef een tweet over wat haar vader voor haar had betekend. Hij was erbij toen ik geboren ben. En hij was er toen ik bij zijn sterven was. En in die tweet dan staat er ook, hij gaf mij wijsheid. Hij leidde mij, hij stuurde mij. Ja, het staat in het Engels allemaal, maar je kunt het dan ook lezen. Wat een vader kan betekenen voor een kind. Vaders, onder ons, wat betekent u voor uw kind? Oh, maar dan voel ik het al. Ik ben mijn vader kwijt. Ja, dat is die pijn. Dan heb je die troost nodig. Dan mag ik je ook wijzen vooral op die hemelse Vader. Maar de vaders onder ons, verstaan we het? Hoe leid je je kind, hoe stuur je kind? Maar door dit alles heen wil het woord van God ons leren wat de echte Vader is. O Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. En die hemelse Vader, ja, het staat er ook, hè, naar het woord die mijn haren telt. Het is dat hij alle dingen tot in het kleinste detail weet. En dat merk je misschien wel eens. Dat zei hij niet doen, dat stemmetje dat ons waarschuwt. Die hemelse Vader die op de hoogte is waar jij tegenaan loopt in je jonge leven. Hoe je topt in de tijd ook als je verkering hebt en het niet weet en vragen stelt over en weer. Of dat je zit met je huwelijk. Dat je ook denkt, ja, zijn we het allemaal nog wel zeker in deze tijd? Er zijn zoveel spanningen. Maar er is een hemelse Vader die weet wat je nodig hebt in je eenzaamheid. Als je alleen bent. Als je iemand kwijt bent geraakt. Ach, er is zoveel op te noemen. Maar wees er dan van overtuigd dat als je je knieën buigt en alles vertelt aan die hemelse Vader, dan hoort hij. Doe het maar in die stille kamer. In het openbaar zul je het gaan merken. Dat hij je hoort. En dat hij u kent. En weet wat je nodig hebt. Vader in de hemel. Hij bewaart dat zonder de wil van zijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Je bent in de kerk, het dient tot je zaligheid. Je wordt opgeroepen om naar de catechisatie te gaan, het dient tot je zaligheid. Het zijn allemaal dingen, waar je zegt, let erop. Hij zoekt je geluk, want dat is zaligheid. Hij zoekt je geluk. Dat is iets wat God doet, als een hemelse Vader. Maar nog meer heeft Jezus gezorgd dat God onze Vader is. Maar ook dat hij ons innerlijk overtuigt. Hij verzekert, daarom verzekert hij me ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En maakt hij mij van harte gewillig bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Om zo ook steeds voor hem er te zijn. En dat is de Heilige Geest die we nodig hebben. Daarom zei Jezus ook, bid om de Heilige Geest. Die Geest is het die ons overtuigt. De Geest is het die ons leven ook vernieuwt. De Geest is het die het laat zien. Jongen, je bent niet van jezelf. Dat maakt de duivel je wijs. Dat is niet waar. Maar weet dat je het eigendom van Jezus bent. Als je in hem gelooft, hem vertrouwt. Daar gaat het om. En dat is natuurlijk precies Wat eigenlijk Paulus in de brief aan de Romeinen ook schrijft. Dan ging het soms nog maar over een klein ding, maar dan zie je het ook in de praktische uitwerking daarvan. Er is ruzie in de gemeente. Waarom mag dit niet en waarom mag dat wel? Nou ja, allerlei dingen. Vroeger heb ik hier ooit eens ook een preek over gehouden, dat was in mijn eerste gemeente. En er waren mensen die hadden, ja, vrouwen moeten lange haar hebben en dit moet en televisie mag niet. En dus al die dingen meer. En ik noemde dat allemaal maar op. Maar de ene zei, dat is niks. En de andere zei, ja, dat kan niet waar zijn, dat kan niet echt zijn. En noem maar op, oordeel niet. Maar dan zien we ineens, wacht eens even. Je hebt rekening te houden en dan brengt hij het op een hoger plan. Je bent niet van jezelf. Je bent er ook voor die ander. Om niet elkaar te ergeren, maar om elkaar op te bouwen in het geloof. Dat doe je niet door te polariseren. Dat doe je niet door elkaar te minachten en door elkaar te veroordelen. Want bedenk, niemand van ons leeft immers voor zichzelf. Ja, ik doe ook wel eens dingen voor mijn kinderen waarvan ik zeg, ja, zou ik dat gewoon gedaan hebben? Nou, nee, maar je doet iets voor je kinderen. En omgekeerd zullen de kinderen misschien ook om mij wel een aantal dingen laten en niet doen. Want je wilt in liefde met elkaar omgaan. Je wilt in liefde elkaar bouwen. Je wilt in liefde elkaar vasthouden en meenemen. En dan moet je niet over de grenzen gaan om anderen te irriteren of boos te maken of hoe dan ook. Bedenk wat Christus met zijn dierbaar bloed voor je gedaan heeft. Nou, dan heb je ook nog wel eens wat over voor een ander. En dan laat je ook wel eens wat voor een ander. Dan zijn we bezig om elkaar te bouwen en te stichten en elkaar te bemoedigen. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, dan sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Ja, dat is de levenservaring. Want hoe leer je dat nou, die stukken allemaal? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn en hoe ik van zo'n ellende verlost word en hoe ik God dankbaar kan zijn. Ja, dat is de praktijk van ons geloofsleven. En dan is dat niet achter elkaar, maar dan is dat verweven, zoals ik zei. Als ik ouder word, ga ik steeds meer zien wat niet goed is. Maar wil ik steeds meer gehoorzaam worden aan het woord. En leer ik ook die strijd te voeren in dit leven, met vallen en opstaan. Maar ik weet één ding. Dat staat er ook trouwens, hè. Dat trof me toen ik het las, ik had dat thuis niet gezien. Maar dat hij ons staande houdt, ook zie ik weer staan, vers 4. Wie bent u dat u een huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen uit zijn eigen Heer aan. Ja, 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 als ik struikel, weet ik van mijn hemelse Vader. Kom op. En als ik daar sta als een Jozua, bevlekt met al mijn zonden en al mijn schuld. De Heere schelde u, geen Satan, de Heere schelde u. God houdt ons staande. En hoe meer ik kennis krijgt ook van die dingen in mijn leven en van mijn ellende, des te meer zie ik ook op het bloed van Christus. En dan leer ik in mijn leven hem meer en meer te dienen, vrucht te dragen, dankbaar te zijn voor wat hij gedaan heeft, want ik wil mijn Vader geen pijn en verdriet doen. Ik wil mijn Redder en Verlosser geen pijn en verdriet doen. Maar ik vraag wel of hij mij in deze gebroken wereld meer dan zen rust wil geven. Rust. Eeuwige rust. En eeuwige toekomst. Leeft u voor hem? Bent u niet van jezelf? Dat is de vraag. Ga daar eens over nadenken. En weet, hij is er voor jou. Nu en altijd. Als je rust zoekt en zekerheid in jouw leven. Amen. Wij zingen de gemeente van Psalm 130, 2 en 4. 130, 2 en 4. Gemeente, zullen we samen ook bidden en ook dankzeggen. Heere, wat bent u rijk ook in uw woord, dat u ons ook wilt ontdekken, dat we van nature ook gebonden zijn, ook aan de macht van de vorste duisternis, maar dat u ons vrij wil maken. Niet alleen vrij ook van allerlei mensen, maar ook vrij, Heere, van ons eigen ik. Want we leven in een tijd waarin dat ons wordt voorgehouden, wees vooral jezelf. Maar u, Heere, wilt ons duidelijk maken dat wanneer we werkelijk u geloven, u belijden, Jezus Christus en dien gekruisigd, dat we dan een vrije man en een vrije vrouw worden. En dat dat ook, Heere, een nieuwe glans geeft aan ons leven. En een zekere en een heerlijke en een eeuwige toekomst, die ertoe zal leiden dat we nooit meer zonden zullen doen. Maar dat we altijd u mogen eren, loven en prijzen. En zo mag dit leven een voorbereiding zijn. En dat kan soms ook de nodige strijd kosten. maar het is het waard. Het lijden van deze tegenwoordige wereld, ook als het gaat om de strijd tegen de zonde, is niet op te waarderen tegen de heerlijkheid die wacht. En Heere, geef dat we ook dat met elkaar beseffen. Zegen het woord. Laat het zijn werking doen, Heere, in onze harten. Geef dat we zo ook zullen beseffen, rekenschap ook hebben af te leggen, ook voor uw aangezicht. Uw koninkrijk bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Geef, Heere, dat we zo ook mogen wandelen in ons leven. Help ons ook daartoe in de komende week, als het werk weer aangevangen wordt, als we naar school gaan, als we ook onze taak en roeping hebben midden in de samenleving, in onze huisgezinnen. U kent ook de zorgen die daaromtrent ook kunnen zijn en spelen. Wilt u ons bij de hand nemen en leer ons ook te vertrouwen dat elk detail van ons leven, dat mochten we horen, ook geleid en gestuurd wordt. Daarom hebben we de kracht en de werking en de genade van u nodig en daar bidden we dan ook om. Vergeeft u alles wat niet goed was, ook in deze dienst. We willen de goede zegenen. Wil ons ook meenemen. U kent ons, u kent onze relaties. U weet, Heere, dat er ook soms veel zorgen zijn. Mensen die depressief zijn. Mensen die ook in het kort hun vader hebben verloren. Maar, Heere, ook dankbaarheid als je... Ja, in de afgelopen week toch mocht er denken, 60 jaar in de echt verbonden te zijn. Wat een lange tijd, wat een rijke zegen. Allemaal goedheid, allemaal liefde van u. En dat we dan ook bovenal mogen weten niet van onszelf te zijn. Maar het eigendom van Jezus in leven en in sterven. Want dat komt natuurlijk steeds dichterbij. Maar daar hoeven we ook niet oud voor te zijn. We horen soms ook van mensen die een kind moeten missen. Of een kleinkind moeten missen. Ook als ze in het buitenland zijn. Of dat er ook ernstige dingen ineens zich kunnen voordoen. O Heere, wil dan geven die troost te hebben in leven en in sterven. Voor ons, onze kinderen, onze kleinkinderen. En allen... die op onze levensweg, levenspad is geplaatst. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Wil het werk van zending en evangelisatie rijk zegenen. Zegen het werk van ouderlingen en diakenen en allen die in de kerk zijn. Geef ons inspiratie en kracht ook in de voorbereiding voor het winterwerk. En geef dat we ook met elkaar als een gemeente elkaar zullen bouwen, opbouwen. Dat het geloofsleven verdiept mag worden en verrijkt mag worden. Daar waar we de dingen kunnen verbeteren. Ook in het gemeente zijn. Dat we dat ook leren doen in de geest der liefde. Tot eer en glorie van uw naam. Dat ook hier de gemeente gebouwd mag worden. En dat mensen toegevoegd worden. Mensen die misschien er nooit van gehoord hebben, maar verrast worden. Door de kracht van het evangelie, wat dat te bieden heeft. Heere, zegen zo al het werk wat gebeurt in uw koninkrijk. Wees ook met degene die politie zijn. Je kan zomaar als politieagent doodgeschoten worden. O Heere, wat een zwaar werk kan dat zijn. Maar wilt u voor ze er zijn? Wilt u zorgen, ook allen die een verantwoordelijkheid hebben, in welke verbanden we dan ook mogen staan. Heere, zo leggen we alles in uw handen. Heb dank voor alles wat u gaf. Ook op deze zondag. En geef ons nog een gezegende zondagavond. En hoor ons om Jezus wil. Die heiland, die zalig maken. Die alles gaf voor ons. Geprezen zij uw naam. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, ik heb nog eigenlijk één dingetje. Ik had het eigenlijk ook misschien in de preek wel willen doen, maar ja, zou ik het wel doen. Maar ik heb een boekje, en dat is van Dr. Wever Boom. En daar staat de catechismus voor kinderen. Als je nou kinderen hebt, en dan kan er misschien vanavond wel een discussie, dan krijgen we de catechismus spreken weer. Maar wacht eens even, die kinderen, dat is ook heel, en hier staat het ook heel eenvoudig in. Ik wil er gewoon even op wijzen. En ik dacht, nou ja, misschien moeten we als kerkraad ook eens wat mee doen. Dat ook gezinnen misschien dit kunnen ontvangen of krijgen of hoe dan ook. Maar het is heel mooi, hè. Wat is jouw enige troost? Nou, het antwoord, dat ik van de Heere Jezus ben. Nou, wat is je troost in leven en sterven? Nou, dat kun je dan makkelijk onthouden, jongeren onder ons. Ik geef het maar als een tip even door. Laten we nu samen nog tot slot zingen van Psalm 103 en daarvan het zesde vers, 103 vers 6. Ga dan heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook die rijke zegen van onze goede God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.